Goedemorgen, lieve gemeente. Dat zegt Jan altijd, nou mag ik het een keer zeggen. voor de mensen die mij nog niet zo goed kennen, ik ben Daan, ik ben 23 jaar. En ik ga het vandaag hebben over een onderwerp waar ik zelf heel gepassioneerd over ben. En daar wil ik jullie graag in meenemen. Ik ga het hebben over de schepping van God. En daarvoor ga ik in lezen uit Genesis 1. Hij mag door. Daar is hij. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nu woest en leeg. En de duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. Ja, nou die tekst kennen we natuurlijk allemaal. Het grootste gedeelte van Genesis 1 gaat ook over de schepping van de aarde. Maar de schepping van God is zo ontzettend veel meer dan alleen deze planeet waarop wij wonen. En dat wordt in de Bijbel, het wordt benoemd, maar niet heel gedetailleerd. En daar wil ik vandaag wel over gaan preken. Dus dan ga ik lezen uit Genesis 1 vers 16. Daar is hij. God maakte twee grote lichten, de zon en de maan, die de aarde moesten verlichten. Het grootste licht, de zon, beheerste de dag. En het kleinere licht, de maan, beheerste de nacht. En daar komt hij. Tegelijkertijd maakte God de sterren. Nou, in die kleine zin zijn maar 5 woorden. Daarin gebeurt zo ontzettend veel. En daar wil ik vandaag niet alles eruit halen wat erin zit, want dan ben ik een paar uur bezig. Maar ik wil wel het belangrijkste eruit uitplukken. Om te beginnen hebben we natuurlijk de maan. Ik heb een heel mooi plaatje ervan, want ik heb hem zelf gemaakt. Deze prachtige bal is al een paar keer door de zaal gegaan. Nou, dit is natuurlijk de aarde. Deze aarde is 40 centimeter in diameter. En die heeft een schaal van, daar komt het, 1 op 31 miljoen 890.000. Nou, dat is vrij groot. Maar ik heb ook de maan. Die is natuurlijk ietsje kleiner. Vaak als ik mensen vraag wat is de afstand tussen de maan en de aarde op deze schaal, dan is dit ongeveer het antwoord. Sommigen zeggen zo, anderen zeggen ietsje meer. De werkelijke afstand tussen de maan en de aarde is, nou moet ik het goed zeggen, 384.400 kilometer. Maar ja, hoeveel is dat nou? Dat is maar een getal wat ik nu even opnoem. Ik heb hier de aarde in mijn hand. Als ik nou even hier ga staan en ik vraag mijn broertje achter in de zaal om de maan even omhoog te houden. Op deze schaal is dit ongeveer de afstand tussen de maan en de aarde. In 1996 heeft NASA twee astronauten op de maan gezet. Dat was de eerste van 6 maanlandingen. En dat duurde de astronauten 3 dagen om daar te komen. Ze waren 3 dagen onderweg om van hier naar daar te gaan. En dat was met een raket die een topsnelheid had van 42.000 kilometer per uur. Ik ga het helaas niet kunnen hebben over iedere planeet in het zonnestelsel, want dat duurt een beetje te lang. Een planeet die ik wel graag even wil benoemen is Jupiter. Daar is hij. De grootste planeet in het zonnestelsel. Hij heeft ongeveer 11 keer de diameter van de aarde. En als je de aarde erin zou gieten, dan past hij er 1300 keer in. Maar ja, dat is groot. Ik heb helaas geen opblaasbare Jupiter en die zou hier ook niet in de ruimte passen. Ik heb wel deze. Als ik nou de aarde op deze schaal neem, dan is hij ongeveer zo groot. Die grote rode stip op Jupiter die iedereen zo goed kent, die is bijna 2 keer zo groot als onze hele planeet. Jupiter heeft ook een hele belangrijke rol in het zonnestelsel. En daar wordt de intentie van God met deze planeet wordt daarin duidelijk. Die heb ik niet meer nodig. Jupiter is enorm groot. En met een planeet die zo groot is, komt natuurlijk ook heel veel zwaartekracht. Het zonnestelsel met de zon en 8 planeten kan je zien als een grote weegschaal. En Jupiter speelt daar een hele belangrijke rol in, omdat hij zo groot en zoveel zwaartekracht heeft, houdt hij eigenlijk alles op zijn plek. Als je Jupiter weghaalt, of zelfs op een andere plek neerzet, dan zou de helft van de planeten weg de ruimte in vliegen, en de andere helft, waaronder wij, zouden de zon ingetrokken worden. Jupiters zwaartekracht speelt ook een hele belangrijke rol in het leven hier op aarde. Je hebt misschien wel eens van kometen gehoord. Ze komen wel eens op aarde terecht. Als het kleintjes zijn, dan branden ze op in de atmosfeer of ze slaan ergens neer. Maar de grootste hoeveelheid van de kometen die vanuit de ruimte komen, worden opgevangen door de zwaartekracht van Jupiter. En die zullen de aarde nooit bereiken. Jupiter is in feite een heel groot schild wat ons beschermt tegen alles wat vanuit de ruimte komt. Als deze planeet er niet zou zijn, dan zou leven hier niet mogelijk zijn. Dan zouden we met een paar honderd jaar zou alles hier platgeslagen zijn door alle kometen. Een planeet die ik er ook bij heb gezet, dat is niet Jupiter voor degene die opletten, is Saturnus. Moet je je eens voorstellen, God zit op zijn troon en hij heeft net die machtig grote planeet gemaakt en hij komt bij de volgende. En hij denkt, hoe ga ik dit nou nog groter en nog mooier maken? Saturnus is ietsje kleiner dan Jupiter, maar Saturnus heeft die geweldig prachtige ringen. Ik heb ze door mijn telescoop zelf mogen zien. Dat is echt adembenemend. Ik zat laatst te luisteren naar een preek van een Amerikaanse spreker. En die komt heel veel gezinnen tegen waarbij kinderen niet echt meer ontzag hebben voor God of wat God heeft gedaan. Vaak zijn kinderen dan veel meer bezig met hun dagelijks leven. Ze hebben een poster van een beroemde basketballer op de muur hangen. En daar kunnen ze dan helemaal in opgaan. Dat vinden ze geweldig. Wauw, hij gooide de bal. Maar echt ontzag voor wat God heeft gedaan. Ja, God, daarvoor ga je naar de kerk. God, de verhalen in de Bijbel. Maar daar houdt het ook wel een beetje bij op. Het is zo belangrijk dat wij die kennis en die daden van God doorgeven aan de jongere generatie. Eigenlijk zouden de kinderen van een poster van Mozes die de zee openspleit op hun bed, boven hun bed moeten hangen. Hij gaat er eentje kopen. Om door te gaan. Onze zon is natuurlijk ook niet de enige ster die planeten heeft. Hij mag naar de volgende dia. Daar is hij. Er zijn tot nu toe meerdere honderden planeten ontdekt buiten ons eigen zonnestelsel, die we natuurlijk niet kunnen zien. De ster waar ze omheen draaien is veel te fel om de planeet waar ze omheen draaien te zien. Sorry, de ster waar ze omheen draaien. Echter, ik ben hem even kwijt. Ja. Wij kunnen echter wel het effect wat de zwaartekracht van die deze planeten op de zon hebben, of op de ster hebben, kunnen wij opmeten. Daardoor kunnen we ongeveer berekenen hoe groot de planeet is en hoe ver hij van de ster afstaat. Wetenschappers hebben vaak beweert dat het voor grotere planeten, zoals gasreuzen, zoals Jupiter en Saturnus, vrijwel onmogelijk is om op korte afstanden vanaf hun ster te ontstaan. Vaak ontstaan die op hele grote afstanden, zoals die van ons. Echter, de grote hoeveelheid van exoplaneten die tot nu toe zijn ontdekt, zijn vaak planeten die groter zijn dan Jupiter en extreem dicht bij hun ster staan. Dat gaat direct in tegen stellar evolution, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Maar dat betreft de evolutie van de sterren, de zon, de planeten. Maar dat past er helemaal niet in. Maar toch vinden we er honderden. Dit is geen enkel probleem voor Bijbelse creatie. Zulke diversiteit en creativiteit kunnen we natuurlijk verwachten van onze God. Het volgende dia, een sterrenbeeld 10, als het goed is. Ik ga er een beetje snel doorheen, ik mag van wat langzamer. Ja, prima. Nou, zo komen we wel aan dat half uurtje. Nu we er toch moeite mee hebben, wat mij net ook opviel. Waarschijnlijk heb je wel eens van Pluto gehoord. Een heel klein planeetje, nog voorbij de achtste planeet. Maar hoe klein is Pluto nou eigenlijk? Nou, als we diezelfde schaal nemen van 1 op 31 miljoen. En we hebben hier de maan. Dan is dit ongeveer Pluto. Vergeleken met de aarde is Pluto echt ontzettend klein. Gewoon een klein detail wat ik in de tussentijd even kan benoemen. Lukt het, jongens? Neem de tijd. Neem de tijd. Bunny en Jip. En ik zie Menno daar bezig zijn. Nee, ik wel. Daar zijn we. Dit is het sterrenbeeld Orion. Ik heb Jan hem een aantal keer horen noemen in Israël. Konden we hem heel mooi zien. En Orion is een van de meer bekendere sterrenbeelden. In Nederland heb je ook de kleine of de grote beer die vaak genoemd wordt. Orion heeft de beroemde gordel van Orion. Dat zijn de drie sterren die je in het midden ziet. Hele mooie sterren. Orion komt een aantal keer voor in de Bijbel. En daarmee laat God zijn autoriteit zien over de hemelen. In Job 9 vers 9 staat... Hij heeft de grote beer gemaakt, de Orion en de Pleiade. Dat is een groep van sterren die in een ander sterrenbeeld staan. Heb ik ook gezien door mijn telescoop. En de sterrenstelsels aan de zuidelijke hemel. Kunt u de Pleiade vastbinden, aan elkaar vastbinden en de gordel van Orion losmaken? God laat hier zijn ongelofelijke autoriteit zien over alles wat hij heeft gemaakt. Hij spreekt Job toe en hij zegt, kunt u dat doen? Dat heb ik gedaan. Verder staat er in Amos 5 vers 8, hij die de zeven gesternte, volgens mij spreek ik het goed uit, en de Orion heeft gemaakt. Orion heeft meerdere sterren die ik allemaal heel interessant vind, maar ik kan ze niet allemaal noemen. Twee daarvan ga ik wel even noemen. De blauwe ster die je daar links, rechts ziet, is Rigel. En Rigel is wat je een blauwe reus noemt. En blauwe sterren zijn vrij interessant. Om te beginnen, Rigel heeft ongeveer 80 keer de diameter van de zon. Dat is vrij groot. Maar blauwe sterren hebben ook een hele korte levensduur. Vaak wordt het een miljoenen jaren oud is en dat het allemaal uit een... Maar blauwe sterren branden ontzettend fel en daardoor ook ontzettend heet. Dat heb je wel eens misschien gemerkt als je een lucifer aansteekt of je gasfornuis. Die vlammen hebben twee verschillende kleuren. En het blauwe vuur brandt veel heter en veel sneller dan rode. Hierdoor gebruikt deze ster zijn brandstof ook veel en veel sneller dan rode sterren. Daardoor kunnen blauwe sterren slechts 10 of 100.000 jaar leven. Nou, dat is nog best lang, maar dat is geen miljoenen jaren. En ze zijn er nog steeds. Ze herinneren ons er dus aan dat het universum veel jonger is dan wat normaal wordt beweerd. Een andere ster in het sterrenbeeld Orion, dat is de linkerschouder, helemaal, nou niet helemaal links, maar de meest linkerster van het sterrenbeeld, is Betelgeuse. En Betelgeuse is de allergrootste ster in de nabije ruimte. Het is moeilijk te begrijpen hoe groot deze ster is. Hij heeft 887 keer de diameter van de zon. Als je Betelgeuse op de plek van de zon zou zetten, in het zonnestelsel, dan zouden wij er binnenin zitten. De vier binnenste planeten zouden compleet omringd worden door deze ster. En hij zou reiken tot de buitenste manen van Jupiter. De grootte van deze ster valt echter vrijwel in het niets vergeleken met zijn afstand vanaf de aarde. En dit is waar dingen groot gaan worden. Als je dacht dat Jupiter groot was, dit is waar het echt groot begint te worden. In de astronomie wordt vaak de term lichtjaren gebruikt. En een lichtjaar is geen uitdrukking van tijd, maar een uitdrukking van afstand. En dat bevat de afstand die het licht van de zon in één jaar kan afleggen. Licht heeft natuurlijk ook een snelheid. Hier op aarde is het vrijwel onmiddellijk. Maar het duurt voor de zon 8 minuten om voor het licht om hier te komen. Een lichtjaar, nou moet ik het goed zeggen, is 9 biljoen 467 miljard 280 kilometer. Betelgeuse ligt op 642 lichtjaar bij ons vandaan. Dat klinkt heel ver. Dat is het ook. Rigel, dat is trouwens de... Hij mag nog terug, heel goed. Is de linkerster van... Of de meest rechterster van Orion, of de rechtervoet. En die ligt op 864 lichtjaar bij ons vandaan. Maar er zijn sterren die nog veel verder liggen. De middelste ster van Orion's gordel is Aunelam, geloof ik. En die ligt op meer dan 1000 lichtjaar bij ons vandaan. Een ander object wat wij vaak in onze nachtelijke hemel zien, zijn nevels. Daar is hij. Daar heb ik niet heel veel over te vertellen, maar ze zijn prachtig mooi. Nevels zijn grote wolken van gas, vaak van waterstof en helium. En die kunnen enorm groot zijn. Vele geven ook licht, ze zijn heel heet, waardoor wij ze goed kunnen zien in allemaal verschillende kleuren en maten. Sommige zijn wat kleiner en die worden gemaakt door de uitgespuugde gassen van een enkele ster. Andere kunnen meerdere lichtjaren in het heelal afleggen. Dit zijn de meest kleurrijke objecten in het hele heelal. En we kunnen ze ook rechtvaardig de kunstwerken van God noemen. Ik ga echt heel snel. Toen ik thuis oefende, deed ik er veel langer over. Een ander object wat wij 's avonds aan onze hemel kunnen zien, dat zijn sterrenclusters. Daar zijn we. En daarbij heb ik de tekst van Genesis 22 vers 15 en 18, en die werd net al heel mooi door Aurika benoemd. Toen sprak de engel van de Heere opnieuw tegen Abraham vanuit de hemel. Ik, de Heere, heb mijzelf gezworen dat ik u en uw nageslacht rijk zal belonen. Omdat u mij hebt gehoorzaamd en mijzelf uw eigen zoon wilde geven. Uw nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als sterren aan de hemel en zand langs de zee. Kijk nou eens naar dat linker plaatje. Uw nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel. Het worden er nog veel meer dan dit. Het meest rechter plaatje, dat is de sterrencluster M4. Een van de meer bekendere. En M4 bevat zo'n 100.000 bekende sterren. Er zijn er waarschijnlijk nog veel meer, maar zoveel hebben wij er tot nu toe kunnen tellen. Deze sterrencluster is slechts, dan zeg ik slechts, maar het is eigenlijk heel veel, 75 lichtjaren in doorsnede. Dat klinkt heel veel, maar voor zo ontzettend veel sterren op zo'n kleine plek is het ontzettend samengeperst. M4 ligt zo'n 6000 lichtjaar van ons vandaan en is daarmee ook het meest verre en meest afgelegen object wat we tot nu toe echt goed hebben gebestudeerd. In de M4 sterrencluster bevindt zich ook een heel interessant ander object, wat wij een pulsar noemen. We weten niet precies zeker wat het is, maar er wordt geloofd dat het de kern van een ooit geëxplodeerde of ooit geïmplodeerde ster is, waar felle stralen van radiatie vanaf komen die wij kunnen detecteren. Door die stralen te observeren hebben wij ontdekt dat er om deze pulsar een planeet heen draait. En daar heb ik ook een plaatje bij, in de middelste. Daar zien we wederom een planeet die wij niet goed kunnen zien. Net zoals alle andere planeten kunnen we deze niet goed zien. Ze worden vaak overweldigd door de felle gloed van de ster waar ze omheen draaien. We kunnen er echter wel zeker van zijn dat uw rijkdommen en pracht de majesteit van uw schepper zullen weergeven. Het uitzicht van deze planeet moet ongelooflijk mooi zijn. Wij leven niet in zo'n sterrencluster, maar stel je voor dat we dat wel deden. Je kijkt 's avonds omhoog en je ziet tienduizenden sterren aan de hemel staan. Allemaal fel schitterend in jouw richting. Aan de andere kant zou het ook vrij moeilijk zijn voor ons om voorbij dit enorm felle sterrenveld te kunnen kijken. Als wij in een sterrencluster hadden gewoond, hadden we misschien nooit geweten van het eindeloze universum wat er buiten ligt. Dus de M4 sterrencluster is slechts één van 150 sterrenclusters in de Melkweg. Ga maar door. En dat brengt ons bij de Melkweg. Vaak wordt de Melkweg, of de term wel genoemd, maar veel mensen weten niet precies wat het inhoudt. Sommige mensen denken dat het alleen de zon met de planeten is, of een paar sterren om ons heen. De werkelijke grootte van de Melkweg is onwijs moeilijk te bevatten. De Melkweg is 150.000 lichtjaar in doorsnede. Dat betekent dat het 150.000 jaar kost voor het licht van de zon om van de een naar de andere kant te komen. En bevat zo'n 500 miljard bekende sterren. De Melkweg is een spiraalsterrenstelsel. Dat kun je wel zien aan het plaatje. Hij heeft grote armen die om een centraal punt heen wikkelen. En spiraalsterrenstelsels zijn, net als blauwe sterren, een best wel groot probleem voor miljoenen jaren. Dat komt omdat spiraalsterrenstelsels differentiaal draaien. Dat houdt in dat de binnenkant sneller draait dan de buitenkant. Als hier miljoenen jaren overheen gaan, dan zou er geen enkele spiraal meer te herkennen zijn. Dat was gewoon een grote wazige vlek van sterren. De Melkweg is een ongelofelijke demonstratie van Gods eindeloze kracht. Maar wat nog veel geweldiger is, is dat de Melkweg slechts 1 in honderdduizenden sterrenstelsels is in het universum. Nee, sorry, jij mag nog hier blijven. Geen enkel mens, nog satelliet, is ooit buiten de Melkweg geweest. De plaatjes die je hier ziet, die zijn door een computer gegenereerd. En omdat wij binnenin de Melkweg zitten, zien wij hem vaak als een kleurrijke strook door de hemelse lucht heen. Zoals op het plaatje rechtsonder. Wij zijn daar, dat gele cirkeltje. En alles wat ik tot nu toe heb benoemd, alle sterren, de M4 sterrencluster, alle planeten en sterren die ik heb benoemd, bevinden zich in dat gele cirkeltje. Nou mag je door. Op het linker plaatje zien wij de Melkweg, een beetje aan de rechterkant. En elk van die kleine wazige wolkjes is een compleet sterrenstelsel. En elk daarvan bevat miljarden en miljarden sterren. Ik heb er hier een paar neergezet. Je ziet ze in alle kleuren, in alle vormen en alle maten. Elk daarvan geeft de macht en majesteit van God weer. Ik ga heel snel. Nou, dat maakt niet uit. Ik hoor net dat we nog genoeg te doen hebben. Ja. Ik denk dat ik hier wel klaar ben. Hij mag door. Juist. We zien daar de Melkweg als een korreltje zand in een enorme zee van sterrenstelsels. En dit filmpje mag nu worden aangezet. We gaan nu uitzoomen naar de werkelijke grootte van het universum. Alle sterrenstelsels die komen uiteindelijk bij elkaar en vormen allemaal patronen van strepen en stroken en open ruimtes ertussen. Voor de duidelijkheid zijn hier maar een paar sterrenstelsels laten zien, omdat het anders één wit scherm is. Tot slot bereiken we dan de ware grootte van het universum. Of tenminste, zoveel als wat we er tot nu toe van hebben kunnen zien. Onze twee sterkste telescopen, de Hubble en de James Webb telescoop, zijn gewoon niet sterk genoeg om verder te kijken dan wat we hier zien. Moet je je voorstellen, de ongelofelijke kracht die vrijkwam toen God al deze sterrenstelsels heeft gemaakt. God heeft het gezegd en het gebeurde. Dat wil ik lezen uit Psalm 8, vers 4 en 5. Dan zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, daardoor u bevestigd. Wat is dan de mens dat u naar hem omziet en een mensenkind dat u aan hem denkt? Denk dan eens terug aan die ene zin waarmee we zijn begonnen. Tegelijkertijd schiep God de sterren. De schepping van God is onvoorstelbaar groot en er is zo ongelooflijk veel gemaakt in die enkele zin waarmee we zijn gestart. Ik wil Rafael alvast naar voren vragen. Ik heb een kleine 20 minuutjes gesproken, vind ik best netjes. Ik ben nog niet klaar. Nee, ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Tot slot wil ik jullie mee terug naar huis nemen. Daar zijn we. We zien hier een cirkeltje. Nou, je ziet hem nog niet. De kleine cirkel is... Nee, ik ga het anders zeggen. We zien iedere keer een nieuwe cirkel verschijnen. En iedere keer dat er een nieuwe cirkel verschijnt, hebben we 90% van de overige afstand terug naar huis afgelegd. Zet hem maar aan. We duiken terug het universum in. There we are. We beginnen heel snel. En alle sterrenstelsels splitsen zich weer op in individuele groepjes en enkele stelsels. En langzaam wordt de Melkweg weer zichtbaar. Die betreden we van bijna recht bovenaf, tussen twee van de spiraalarmen. Die zoals wij zo zullen zien, zijn opgebouwd uit honderdduizenden sterren. En uiteindelijk zal de zon weer een beetje zichtbaar worden. Nu nog steeds niet, daar is hij. En we gaan door. Langzaam zullen de banen van de grotere planeten zichtbaar worden. En uiteindelijk ook de banen van de kleinere planeten. Van alles wat God heeft gemaakt, van het eindeloze universum, heeft God besloten het kroonjuweel van zijn schepping te plaatsen op deze kleine blauwe planeet waarop wij wonen. Mensen alleen hebben het voorrecht om te zijn gemaakt naar Gods eigen evenbeeld. Wat God heeft gedaan is onvoorstelbaar. Het is gebruikelijk, het is normaal dat wij hem danken voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. Dat was hem. En dan mag ik de band weer naar voren vragen.